für Hochstift dient. Was wir hier haben gesehen, ich habe es still, habe ich gesagt, und dann können wir das nicht mehr nicht tun. Gisteren hoofdstuk 10, herinner u hoe vorige keer wij stil hebben gestaan bij de zoon van Gideon, Abimelech, en hoe eigenlijk hij zijn broers doodde, hoe hij naar de macht heeft gegrepen, maar hoe op een gegeven moment hij gedood is geworden door een vrouw van de inwoners, van welke stad was het weer, van Thebes. En die hadden zich teruggetrokken in die toren en die vrouw heeft dan een steen op zijn hoofd gegooid en daardoor is hij gedood. We hebben ook gezien op het einde van hoofdstuk 9 dat in vers 56 dat zo heeft God het kwaad vergolden dat Abimelech zijn vader had aangedaan door zijn 70 broeders te doden. Ook deed God al het kwaad van de inwoners van Sichem op hun eigen hoofd terugvallen. Zo werd de vervloeking van Jotam, de zoon van Jerubbaal, aan hen vervuld. Want die Jotam, dat was de jongste zoon, als we ons dat nog herinneren, die was overgebleven, die had dat overleefd. Wat we ook zien, dat het kwade kan soms voor een tijd zijn vrije gang gaan. Niet dat God daar blij mee is, niet dat God dat wenst, maar God laat dat soms ook wel toe om zijn reden, in zijn doelstelling, in zijn plan. Maar vroeg of laat komt het kwade terug op het hoofd van de mensen die het kwade doen, tenzij natuurlijk mensen zich bekeren. Maar hier zien we ook dat God heeft ingegrepen. Abimelech heeft daar voor een korte tijd in Israël als een tiran bijna geregeerd, kwade dingen gedaan, maar uiteindelijk heeft God ook het kwaad vergolden. Neem dat ook mee in uw eigen leven, wanneer jij te maken krijgt met kwaad, met onrecht, met al de ellende die daarmee gepaard gaat. Laat u zeker niet verleiden om kwaad met kwaad te gaan vergelden, want dat is zo gemakkelijk, dat is zo voor de hand, dat eigenlijk vanzelfsprekend dat je die reactie zou gaan geven. Vertrouw op God, want God ziet het kwaad, God kent het kwaad. En God gaat vroeg of laat het kwaad doen terugkomen op het hoofd van hen die het kwaad doen. In hoofdstuk 10 gaan we verder met het volk van Israël, want we hebben gezien hoe kwam het dat Abimelech uiteindelijk naar de macht is kunnen gaan. Ja, omdat het volk van Israël weer al was afgeweken van God. En dat is het patroon wat we zien in het boek van Richteren. Daar komt afgoderij. God grijpt in en brengt verdrukking in het land, laat verdrukking toe. De mensen krijgen het benauwd, ze gaan tot God roepen, ze bekeren zich, ze doen de afgoden weg, er is weer vrede en dat proces herhaalt zich. En dan gaan we ook vandaag in hoofdstuk 10 en we gaan een stuk in hoofdstuk 11 ook al beginnen, gaan we eigenlijk dat patroon herhaald zien. In hoofdstuk 10 vers 1 lezen we: na Abimelech stond Tola op om Israël te verlossen, de zoon van Pua, de zoon van Dodo, een man uit Issachar. Hij woonde Samir op de bergen van Ephraim en richtte Israël 23 jaar. Hij stierf en werd begraven te Samir. Tola is een rechter geweest in Israël, maar er wordt niks verteld over wat hij bijzonders heeft gedaan. Misschien, dat is een speculatie, maar misschien is hij het wel die mee heeft gewerkt om Israël te bevrijden van Abimelech, dat hij daar een aandeel heeft gehad en dat hij daarom als volgende wordt genoemd. Maar we weten daar niks van, we kunnen daar niks van zeggen. God heeft het niet nodig geacht om ons over zijn leven te vertellen. Dat wil niet zeggen dat zijn leven onbelangrijk was. Dat wil niet zeggen dat hij geen grote dingen of goede dingen of godsvruchtige dingen heeft gedaan. Hij was een rechter. Maar het is ons niet gegeven om te weten wat er nu precies in zijn leven is gebeurd. En de dingen die ons gegeven zijn, zoals Deuteronomium hoofdstuk 29, vers 29 zegt, de dingen die zijn opgeschreven, die zijn ons gegeven, omdat wij daardoor mogen weten wat we moeten weten, wat belangrijk is voor ons. Maar in vers 3 zien we dan, is er een volgende richter, Jair. Na hem stond de Gileadiet Jair op en hij richtte Israël 22 jaar. Hij nu had 30 zonen die reden op 30 ezelhengsten en 30 nederzettingen hadden. Tot op de huidige dag noemt men ze de dorpen van Jair in het land Gilead. En Jair stierf en werd begraven te Kamon. Ook hier weer een richter waar we niet veel van weten, alleen zijn naam Jair. We weten dat hij toch voor een periode van 22 jaar het land heeft gericht, het volk heeft gericht. En hij had 30 zonen. En die 30 zonen die reden op 30 ezelhengsten, wat impliceert dat er toch een bepaalde positie was van aanzien, dat een belangrijke familie was in het land. Want die hadden ook 30 nederzettingen. Wat er ook ergens doet uitschijnen dat het goed ging in het land. Dat het terug welvarend was in het land. Dat er rust en vrede was. En Jair wordt in verband gebracht met het land van Gilead. En ik zal u zelfs een mapje laten zien. Want dat is waar het verhaal ook verder gaat. Maar van hem wordt er ook weer niet veel verteld. Alleen hij stierf en werd begraven in Kamon. En dan komen we bij de volgende richter, in vers 6. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen van de Heere. Zij dienden de Baals en de Astartes, de goden van Aram, Sidon en Moab, de goden van de Ammonieten en de van de Filistijnen, maar de Heere verlieten zij en dienden hem niet. Toen ontbrandde de toren des Heere tegen Israël. En hij gaf hen over in de macht van de Filistijnen en van de Ammonieten. In datzelfde jaar verdrukte en vertrapte zij de Israëlieten en 18 jaar lang deden zij dit met alle Israëlieten aan de overzijde van de Jordaan, in het land van de Ammonieten in Gilead. En de Ammonieten trokken de Jordaan over om ook tegen Juda, Benjamin en het huis van Ephraim oorlog te voeren, zodat Israël een grote benauwdheid geraakte tot hier. Opnieuw ging Israël doen wat kwaad is in de ogen van de Heer. Dat is dat patroon dat we weer tegenkomen. En ja, je zou toch denken, wanneer gaan ze nu uiteindelijk hun les leren? Wanneer gaan ze nu uiteindelijk een hart krijgen dat standvastig wordt, dat zich bekeert tot God en dat blijft in een groeiende lijn, in een stijgende lijn, in een positieve lijn, dat het een volk wordt dat trouw blijft aan God. Maar dat zien we soms ook in ons eigen leven. We zien het soms ook in het leven van onze broeders en zusters. Dat we ons soms de vraag stellen, wanneer ga ik nu eens eigenlijk standvastig worden? Wanneer gaat broeder of zuster X of Y nu eens eigenlijk eindelijk standvastigheid vinden in zijn of haar leven? Wanneer gaat dan nu eens iemand worden die een stabiele persoon is, die iemand is waar je op kunt vertrouwen, waar je op kunt bouwen? En hier zien we Israël deed opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. En ze gingen de Baals van al de volken van Dom hen dienen. En ik bedoel, hoe erg is dat niet? Ze hebben zoveel gezien van God. Ze hebben al zo vaak gezien dat die afgoden, het zijn niks, die kunnen niks, die doen niks, die brengen alleen maar ellende. En opnieuw gaan ze de goden van al die volken gaan ze dienen. En herinner u hoe we in het begin van het boek gezien hebben. Hoe komt het dat die volken daar nog zijn? Hoe komt het dat die volken met hun goden daar nog zijn? Veelal omdat Israël nalatig is geweest om, zoals God hen had gezegd, maak dat je die volken voor u uitdrijft. Als je die niet gaat verdrijven, dan gaan die u later tot een struikelblok zijn. Dat moet voor ons zo'n belangrijke les zijn. Als God zegt dat iets zonde is, ga daar niet mee spelen. Gaat niet denken van, ik kan dit wel aan en ik zal het wel kunnen tolereren of wat dan ook. Nee, het gaat u een struikelblok zijn. Het zij vroeg, het zij laat. Zoals Israël. En keer op keer op keer struikelden ze daarover. En ze verlieten de Heere en ze dienden hen niet. Je kunt het vergelijken met een huwelijk. Een man en vrouw die getrouwd zijn. En waarvan de ene tegen de andere zegt, ja, maar ik wil getrouwd zijn, maar ik wil je ook kunnen bedriegen. Ik wil ook kunnen vreemd gaan. Dan denk je, ja, dat is niet logisch, dat werkt niet, dat gaat niet, dat is fout. Want zo zijn mensen vaak in een relatie met God. God, ik wil bij u zijn. God, ik wil u lief hebben. God, ik wil u nooit verlaten. En tegelijk gaan ze die dingen doen, waardoor ze God bedriegen, waardoor ze vreemd gaan in een relatie met God. En God is daar niet blij mee. Want in vers 7, de toren van God ontbrandt tegen Israël. En je zou het verminderen. We kennen allemaal dat gevoel als iemand ons bedriegt, wat dat met ons doet. Die vernedering, die ergernis, de wanhoop van waarom doet je dit? Ziet je dan niet wat je doet? Wel, God wordt kwaad op Israël. En hij geeft hen over in de macht van de Filistijnen en van de Ammonieten. En dat zijn nu niet toevallig de twee volken die we ook in de volgende hoofdstukken gaan tegenkomen. Mijn boek valt uit elkaar. In hoofdstuk 10 en 11 gaan we zien hoe de verdrukking komt van de Ammonieten. En in hoofdstuk 12, 13 en ik dacht 14 ook, gaan we zien van Samson hoe hij gaat de richter zijn die de verdrukking van de Filistijnen gaat tegengaan. Ik zal u even een kaartje laten zien, ik zal het boek ook doorgeven. Dan heb je een idee van waar het zich gaat afspelen. We hebben hier het land van Gad, de stam van Gad, en dit is het gebied van Gilead. En dit is waar zich het verhaal vandaag ook gaat afspelen. En we zien dat er wordt gezegd in vers 7, dus de Heere gaf hem over in de macht van de Filistijnen en van de Ammonieten. Wel, de Filistijnen, situeren zich hier, in het westen van Israël, en de Ammonieten, die bevinden zich hier, in het oosten van gelegen van Israël. En de dreiging waar we nu gaan over spreken, hoofdstuk 10 en 11, is de dreiging die van hieruit komt. Die Ammonieten, die vielen het land hier binnen, en die trokken zelf de Jordaan over, en die trokken eigenlijk tot het hart van Israël. En die brachten enorm veel verdrukking in het land. En Jefta, de richter die we gaan tegenkomen, hij zal zichzelf, dat gaan we ook zien, zijn stam woont hier, zijn vader woont in het gebied van Gilead, maar hij gaat zich terugtrekken naar hier, juist onder het meer van Galilea. Daar gaat hij een tijdje wonen tot ze hem terug gaan roepen, ik zeg dat nu al. Maar wat gebeurt er? God geeft dan over, ik zal de map even doorgeven, dan kun je het ook gemakkelijk bekijken. God geeft hen over in de macht van de Ammonieten en in de macht van de Filistijnen. En we zien hier ook twee richters die genoemd worden, die we gaan tegenkomen, die op eenzelfde tijdstip in het land richten. Dus niet alles in het boek van richteren is chronologisch, dat de ene richter de andere opvolgde. Het geval van Jefta en Samson, zij richten het land op hetzelfde tijdstip, maar in een ander gebied. En we zien dus in vers 9, Israël geraakte in grote benauwdheid. En dat is ook het gevolg van als een mens of als een volk God verlaat, en als ze denken hun geluk in de afgoden te kunnen vinden, er komt benauwdheid. Nu, ook in ons eigen leven kennen wij benauwdheden omwille van onze zonde. Maar hoe gaan we daarmee om? Want de les van vandaag is een heel belangrijke les. Want Israël ging op het eerste zicht, denken we van, ze gaan er goed mee om met de benauwdheid. En ze gaan zich tot God keren. Maar het zal blijken dat het maar een schijn is, hoe ze zich tot God bekeren. Wat zien we dan in... van Samson, van de Filistijnen, dat was hoofdstuk 13 tot en met 16. In vers 10 zien we dan. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere: wij hebben tegen u gezondigd, want wij hebben onze God verlaten en de Baals gediend. Maar de Heere zeide tot de Israëlieten: heb ik u niet verlost uit de macht van de Egyptenaren, de Amorieten, de Ammonieten, de Filistijnen, de Sidoniërs, Amalek en Maon, toen zij u verdrukten en gij tot mij riep? Gij echter hebt mij verlaten en andere goden gediend. Daarom zal ik u niet meer verlossen. Gaat maar de goden aanroepen die gij verkozen hebt. Laat die u verlossen wanneer gij in benauwdheid zijt. Even tot hier. God heeft er genoeg van. En begrijpelijk. We kennen dat gevoel dat we zeggen, keer op keer op keer dat je mensen helpt. Ik was in de week nog, een collega vroeg mij zo van, ja, wat doe je dan tijdens de week als je in het weekend werkt? Hè? En ik zeg van, ja, ik probeer mijn tijd wat in te vullen om mensen te helpen. Ja, zegt hij, goh, ik heb dat ook gedaan, maar ik ben zo teleurgesteld in mensen, want je helpt mensen zoveel, en als je ze dan nodig hebt, dan zien ze niet staan, of dan hebben ze geen tijd voor u. En dat is een beetje het gevoel wat we hier ook krijgen. Je doet zoveel, God doet zoveel voor Israël. En keer op keer op keer helpt hij hen uit de nood die ze zelf gecreëerd hebben. En ook nu komen ze weer in diezelfde nood. Het wordt hem te warm onder hun voeten. En wat gaan ze naar God roepen? Oh God, we hebben tegen u gezondigd. Je zou denken, dat is goed dat iemand dat zegt. Dat is wat God wil. Maar God aanvaardt dat niet. God zegt nee. Denk eens aan al die keren dat ik u verlost heb. Waarom ben je opnieuw naar de afgoden gegaan? Je hebt me verlaten. Je hebt me niet alleen verlaten. Je bent ook nog eens een ander gaan liefhebben. Anderen gaan dienen. En hij noemt ze op. De Egyptenaren, de Amorieten, de Filistijnen. Ik heb u van al die volken bevrijd, zegt God. Ze verdrukten u en geriep tot mij. En ik ben gekomen. En God zegt, ik ga u niet meer verlossen. Het is goed geweest. Wilt je verlost worden? Ga maar naar de goden. Ga maar naar de goden die je weer zijt gaan aanroepen. En het merkwaardige is ook, wanneer gaat Israël roepen tot God? En wanneer gaan ze niet roepen tot God? Ze gaan roepen tot God als ze in de problemen komen. En als God hun rust heeft gegeven, dan gaan ze God vergeten. En dat is hoe het ook vaak in ons leven gaat. Daarom moeten we echt, soms worden we bang, hè, als we dingen meemaken die we ons petje te boven gaan, dat we moeite en strijd kennen in ons leven, hè. Maar eigenlijk moeten we daar heel, heel, heel dankbaar voor zijn. Want dat zijn de momenten die ons, als we er goed mee omgaan, die ons heel dicht bij God brengen. En eigenlijk moeten we bang zijn voor de momenten dat het ons goed gaat. Dat we geen zorgen hebben, dat we eigenlijk een relatief rustig leven hebben, dat we kunnen doen wat we willen, er is geen strijd, er is geen conflict. Want dat zijn de momenten dat we ons heel gemakkelijk van God zouden kunnen afwachten. En God zegt, ga maar naar de goden die jij verkozen hebt. Het is niet dat God een God niet wil zijn, maar zij hebben ervoor gekozen om andere goden te dienen. Wat zien we in vers 15? Toen zeiden de Israëlieten tot de Heere, wij hebben gezondigd. Doe met ons al wat u goed doet. Maar red ons toch deze keer. En zij verwijderden de vreemde goden uit hun midden en dienden de Heere. Toen kon hij Israëls ellende niet langer aanzien. Ik denk dat God toch zoveel meer geduld heeft als wij. Ja. En het ergste van alles, het lijkt er toch op dat het zo goed is wat Israël doet. Hè. Ze doen de goden weg, waar ze zich weer naar hebben gekeerd. En ze zeggen zelfs tegen God, God, doet jij maar met ons alles wat je wilt. Wauw, wabai. Dat is wat God zoekt. Red ons deze keer nog, alsjeblieft. Deze ene keer willen we nog verlost worden. En je zult zien, het zal helemaal anders zijn. Daar komt het op neer wat ze zeggen. Ze doen de goden weg en ze gaan God zelf dienen. En God laat zich daardoor beïnvloeden. Maar weet je wat ze hier doen? Ze manipuleren God. Want het zal blijken dat het maar een schijn is. Ze manipuleren God gewoon om te krijgen wat ze willen. Ze willen dat die benauwdheid weg is. Ze willen dat die ellende weg is. En God gaat daar voor een stukje mee. En ik denk, allee, als ik God moest zijn, ik weet niet, als ik het zou gedaan hebben. Ik zou misschien gezegd hebben, nee, het is te laat. En God wetende wat eigenlijk nog zou gaan komen, geeft hem toch nog die kans. Geeft hem toch nog die tegemoetkoming. En waarschijnlijk in de hoop van, gaan ze dan nu toch alsjeblieft luisteren. Gaan ze dan nu toch alsjeblieft dat besef en inzien hoe ze mij nodig hebben en hoe ze foute keuzes maken en hoe ze een patroon in hun leven voor de dag brengen wat gewoon niet goed is. Maar God kon de ellende niet langer aanzien. En kijk, als je Dit zijn mensen die ellende meemaken omwille van hun eigen stomme keuzes. Van hun eigen opstandigheid tegen God. En God liet die verdrukking toe. En dan komen ze daar, dus ze roepen tot God en God kan die ellende niet langer aanzien. Stel u dan voor dat jij ellende kent in je leven, die je hebt omdat je God lief hebt. Die je kent omdat je met God rekening houdt. Zou God dan die ellende wel langer kunnen aanzien? Zou God dan niet nog meer begaan zijn met wat je meemaakt? Ik ben ervan overtuigd dat hij daar nog meer begaan mee is. Vers 17 zien we dan. De Ammonieten werden opgeroepen en legerden zich in Gilead. Dat is het gebied in de stam van Gad waar ik juist over sprak. De Israëlieten verzamelden zich en legerden zich te Mispa. Toen zeiden het volk, de vorsten van Gilead, tot elkander: wie is de man die de strijd tegen de Ammonieten aanbindt? Hij zal aan het hoofd staan van alle bewoners van Gilead. Dus er komt de Ammonieten, die legeren zich daar in Gilead, aan de oostelijke kant van de Jordaan. En Israël verzamelt zich en het volk stelt zich de vraag, ja, wie kan ons nu verlossen? Herinneren we ons dat nog in hoofdstuk 1? Weet je hoe het boek van Richteren begon? Na de dood van Jozua, hoofdstuk 1, vers 1. Het geschiedde dat na de dood van Jozua de Israëlieten de Heeren vroegen: wie van ons zal het eerste tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? Ze stellen dezelfde vraag. Wie gaat het doen voor ons? Maar toen vroegen ze aan de Heeren. En nu lijkt het er heel sterk op dat ze God niet betrekken bij hun keuze en dat ze gewoon zelf een oplossing zoeken. Wie gaat ons nu verlossen van de Ammonieten? Wie gaat ons hiervan bevrijden? En ze komen zelfs met een beloning, dat degene die hen daarvan zal bevrijden, die gaat aan het hoofd staan van al de inwoners van Gilead. Wel, hoofdstuk 11, vers 1. De Gileadiet, Jefta, nu was een dapper held. Maar hij was de zoon van een hoer. Gilead had Jefta verwekt. Ook de vrouw van Gilead baarde hem zonen. Toen de zonen van deze vrouw volwassen waren, stootte zij Jefta uit en zeide tot hem: jij krijgt geen erfdeel in onze familie, want jij zijt de zoon van een andere vrouw. Daarop vluchtte Jefta van zijn broeders weg om te wonen in het land Top, waar zich lichtzinnige mannen om hem verzamelden, die er met hem op uittrokken. Tot hier. Er was een Gileadiet, Jefta. En er wordt van hem gezegd, hij was een dappere held. En we zien ook heel veel gelijkenissen tussen Jefta en Abimelech. En een van die gelijkenissen is dat zij waren beide verwekt door de vader bij een bijvrouw. En in dit geval wordt die vrouw omschreven als een hoer. En Gilead had Jefta verwekt, maar Gilead had bij zijn eigen vrouw ook zonen verwekt. En die zonen die worden groot en die zijn volwassen geworden. En wat zeggen die tegen hun halfbroer Jefta? Die stoot hem uit. En die zeggen, jij bent de vrouw van, ja, heel neerbuigend, de vrouw van een hoer. Maar het was wel hun eigen vader die verwekt had.
De zoon van een hoer.
Sorry, de zoon van een hoer. Goed, je zit aan het opletten. De zoon van een hoer. En het is hun eigen vader die verwekt heeft. En ze stoten hun halfbroer uit. Wat kan Jefta daaraan doen? Wie zijn vader en zijn moeder is. Heeft hij daarom gekozen? En we moeten er ook voorzichtig in zijn hoe wij soms met mensen omgaan omwille van de ouders die ze hebben. Kinderen kiezen hun ouders niet. Kinderen zijn kinderen en kinderen zijn vaak wel het product van de opvoeding van hun ouders, maar ze hebben er meestal niet voor gekozen om geboren te worden in hun gezin. En dus mogen ze ook niet zo behandeld worden alsof zij daar schuld aan hebben. En dan moeten we ons echt oefenen dat wij niet daar een onrechtvaardig oordeel zouden vellen. Maar deze halfbroers die stoten Jefta uit en die zeiden zelfs, jij krijgt geen erfdeel in onze familie. Want jij bent de zoon van een andere vrouw. En wat doet Jefta? Hij vlucht weg. Hij moet wegvluchten van zijn familie, van degene die hem dierbaar zijn. En hij vlucht weg naar het land Top. Dat was aan het meer van Galilea, wat ik gezegd had. juist ten zuidoosten van het meer van Galilea. En hij omgeeft zich daar met lichtzinnige mannen. En ja, je zou ook kunnen zeggen, als kinderen weggedreven worden van hun familie, dan komen ze vaak in contact met verkeerde mensen. Het zal niet vlug gebeuren dat als kinderen uitgestoten worden, dat ze de juiste mensen gaan tegenkomen. Dat ze goede mensen gaan tegenkomen. Kan ook wel, hè, maar meestal niet. En hier zie je dat ook. Jefta komt in contact met lichtzinnige mannen. Met mannen die weinig moraal hebben, weinig waardebesef hebben. En uiteindelijk, hij vormt een klik met die mannen. Wat zien we in vers 4? Enige tijd later voerden de Ammonieten oorlog met Israël. En toen de Ammonieten met Israël oorlog voerden, gingen de oudsten van Gilead Jefta uit het land van Tob halen, of het land Tob halen, en zeiden tot Jefta: Welaan, wees gij onze aanvoerder, en laten wij de Ammonieten bestrijden. Maar Jefta zeide tot de oudsten van Gilead: Heb je mij niet gehaat, en uit mijn familie verstoten? Waarom komt gij dan bij mij, nu gij in benauwdheid zit? Tot hier. Is dat niet schandalig? De Ammonieten komen om te strijden tegen Israël. En ze voeren oorlog. En wat doen de oudsten van Gilead? Wie gaan ze halen? Jefta. Ja, hij had waarschijnlijk zich een reputatie opgebouwd daar in het land van Tob. Wat eigenlijk niet veel verder daar vandaan. Van waar Gilead, waar zij woonden, de inwoners van Gilead. En ze willen dat Jefta hun aanvoerder wordt. De man die ze eerder verstoten hadden, waar ze niks van moesten weten, waarvan ze zeiden: jij, geen erfdeel met ons, wie denk je dat je bent, weg ermee. En nu gaan ze hem halen. Hoe hypocriet kun je zijn? En welke vraag stelt Jefta aan de oudste van Gilead? Heb je me niet gehaat? Was jij niet degene die mij haatte? Heb je me niet uit mijn familie verstoten, weggejaagd? Het was niks voor u, het was vuil. En nu je in benauwdheid zit, nu kom je bij mij. En dat is een vraag die wij onszelf moeten stellen. Want dat is een vraag die God ons ook wel eens kan stellen. Nu je in benauwdheid zit, nu kom je tot mij. En als je het niet benauwd hebt, ziet je me dan staan? Als ik... met mijn woorden wikken en wegen... Als je me niet nodig hebt, kom je dan ook tot mij? We hebben God wel altijd nodig. Maar soms denken we dat we hem niet nodig hebben. Maar hier, ze hebben Jefta nodig. Eerst was hij het vuil. Wilde ze hem niet in hun gebied. En nu krijgen ze het benauwd. En Jefta heeft zijn reputatie opgebouwd. En nu gaan ze hem halen. Nu gaan ze hem zoeken. Nu hebben ze hem nodig. En zo zijn wij ook. Zo zijn wij ook in ons leven, dat wij God wel eens zoeken, omdat we hem nodig hebben. En als hij ons heeft geholpen, dan zien we God vaak niet meer staan. Want dan zijn we weer te druk bezig met van alles en nog wat. Dan hebben we ons druk bestaan en dan hebben we geen tijd voor God. En dan komt weer de benauwdheid. Dan gaan we weer gewoon: maar God, ik heb u toch nodig en help me toch deze keer. En vaak beloven we dan op hemel en aarde aan God. En ik zal dit doen en ik zal dat doen. En ik zal zo voor u leven. En als God dan ons gebed verhoord heeft, dan is het... Oh ja. Ja, maar ja, God zal het wel begrijpen. En als ik nu geen tijd heb, of als ik nu dit of zus of zo. Waarom kom jij nu tot mij, nu jij in benauwdheid zit? Maakt ook wel dat Jefta in een enorme sterke onderhandelingspositie zit. Want wat was degene, wat hadden ze beloofd? Wie ons gaat bevrijden, die gaat aan het hoofd staan van alle inwoners van Gilead. Ja, Jefta, die stond heel sterk, ik zal hem nodig. Hij was degene die hem kan helpen. Wat zien we in vers 8, tot en met 11 als laatste. Daarop zeiden de oudsten van Gilead tot Jefta: inderdaad, wij zijn bij u teruggekomen, ga met ons mee en strijd tegen de Ammonieten. Dan zult gij hoofd zijn over ons, over alle bewoners van Gilead. En Jefta zei tot de oudste van Gilead: indien gij mij terughaalt om tegen de Ammonieten te strijden, en de Heere hen aan mij overlevert, zal ik dus hoofd over u zijn. Hierop zeide de oudste van Gilead tot Jefta: De Heere horen onze afspraak, dat wij inderdaad zo doen als gij zegt. Toen ging Jefta met de oudste van Gilead mee, en het volk stelde hem tot hoofd en aanvoerder over zich aan. Jefta sprak al zijn woorden voor het aangezicht van de Heere te Mispa. Volgende keer gaan we dan ook verder zien hoe het verhaal zich verder ontplooit. Maar soms mensen gedragen zich godsdienstig, godsvruchtig, om andere mensen te laten denken dat ze geestelijk zijn. En zolang ze dus samen zijn met die mensen, of zolang ze samen zijn met gelovigen, doen ze bepaalde dingen wel, doen ze andere dingen niet. En als ze ene keer niet meer bij de gelovigen zijn, dan zijn ze plots heel andere mensen. En dat zijn mensen die gefocust zijn om hun leven er goed te laten uitzien voor de buitenwereld. Maar als ze dan nimmer in het zicht zijn van de mensen, dan worden ze plots anders. Dan gaan ze zich anders gedragen. Soms heb je mensen die God enkel gaan dienen wanneer ze hem nodig hebben. Ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is uit de les van vandaag. Dat we God niet alleen mogen dienen als we hem nodig hebben. En je hebt andere mensen ook weer als een derde groep die God gaan dienen ondanks alle voordelen die het leven met God met zich meebrengt. En ondanks alle nadelen die er soms in het leven zijn. Dat zijn mensen die het zij goed, het zij slecht, altijd God gaan zoeken, altijd God gaan willen dienen en altijd die relatie met God gaan onderhouden en versterken. Dus ze dienen God ongeacht omstandigheden, ongeacht de noden, ongeacht of het nu goed gaat of slecht. En de vraag die we denk ik vandaag moeten onthouden is de vraag die Jefta stelt. Waarom kom je nu naar mij, nu jij in benauwdheid zit? Dat is wat God eigenlijk ook zei tegen Israël. Ik wil u nimmer verlossen, ik wil u nimmer helpen, want je keert u toch keer op keer van mij af. En als ze dan hemel op aarde beloven aan God, van ze doen zelfs uiterlijk de tekenen die erop leken van dit is bekering. Ze deden de goden weg, ze zeiden de juiste woorden tegen God. Ze zeiden dat ze spijt hadden, we hebben gezondigd tegen u God. Ze gingen zelfs het goede doen. Maar dat was met een duistere reden, een duistere motivatie. Namelijk, hun doel was alleen maar om die benauwdheid weg te krijgen. En als dan die benauwdheid weg was, zo zullen we ook zien in het verhaal verder, dan gaan ze toch weer terugkeren naar die goden. Als je dat patroon in je eigen leven herkent, zorg dan ervoor dat dat patroon doorbroken wordt. Want dat is geen goed patroon. Het kan niet zijn dat wij ons zo gedragen dat wanneer we in de benauwdheid zitten. En vaak komen we in die benauwdheden door ons eigen omstandig leven. Dat we dan tot God gaan roepen en als God ons dan rust heeft gegeven en de benauwdheid weg heeft genomen. Dat we dan God weer nimmer gaan dienen en gaan zoeken. Tot zover vandaag. Amen.